Ik ben dankbaar dat we met elkaar het woord van God kunnen openen. En nogmaals wil ik jullie begroeten in de naam van onze Heer Jezus Christus. En ik wil graag met jullie gaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 2. Vanaf vers 1. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn predikingen bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijke volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuw voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als zij die gekend hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God geopenbaard door zijn geest. De geest immers doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens en de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genades geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachte van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachte van Christus. Tot zover. Het tekstwoord waar ik over nadenk staat in Timotheus, hoofdstuk 2, 2 Timotheus hoofdstuk 1, vers 7... en vers 8. Ik lees ze alle twee. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaamt u dan niet voor het getuigenis van onze Here en ook niet voor mij zijn gevangenen, maar leidt met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Tot zover. De titel van de prediking deze middag is de kracht van Gods geest. We hebben al een aantal keer nagedacht over de Heilige Geest. We hebben nagedacht over de inwoning van de Heilige Geest. We hebben nagedacht over de doop met de Heilige Geest. We hebben nagedacht over meerdere accenten wat gaat over de Heilige Geest. En Jan heeft er ook al meerdere malen over gesproken, in het bijzonder uit Romeinen 8. En hij zal er ook verder mee gaan. Maar vandaag wil ik bijzonder eens nadenken over de kracht van de Heilige Geest. God wil dat ons geloof gebouwd wordt dat ons geloof bestaat uit kracht. En dat zegt het schriftwoord hier ook zo mooi. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. God heeft ons niet gegeven een geest van angst. Dat staat er eigenlijk. Maar van kracht. Wat heeft hij ons gegeven? Een geest van kracht. En van liefde en van bezonnenheid, maar vandaag in bijzonder. Hij heeft ons wedergeboren, kinderen van God, een geest gegeven van kracht. Dus u hebt een geest van kracht. Dat is eigenlijk wat de schrift zegt. In 1 Korinthe 4 vers 20 zegt... Want het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Dus als je Gods koninkrijk wordt zichtbaar door kracht. En dan komen we bij het stuk waar we gelezen zijn. 1 Korinthe 2 vers 4 en 5. We zullen tussen deze schriftwoorden zullen we vandaag een beetje heen en weer bladeren. Paulus die komt... Die zegt in vers 1, mijn spreken en mijn prediking bestond niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Dus Paulus die was naar de Korintiërs gekomen en hij preekte daar het woord van God. Niet in een wijze, met vele wijsheid en filosofieën. Nee, hij kwam daar, eigenlijk kwam hij daar in zwakheid. En in beven. Maar zijn bediening, zijn woordverkondiging bestond uit betoning van geest en kracht. Waarom? Opdat uw geloof... Niet zou bestaan in een wijsheid van vele woorden, niet in bergen van theologie, niet in vele wijsheid van boeken, maar dat uw geloof zou bestaan in de kracht van God. God wil, lieve broeders en zusters, dat uw geloof bestaat uit kracht. Daarom heeft hij ook u gegeven een geest van kracht. Maar wat is kracht? Wat is kracht nou eigenlijk? Natuurlijke kracht. Wie heeft van u wel eens kracht gezien? Welke kleur heeft dat? Dat is een uiting van kracht. Nee, we hebben allemaal uitingen van kracht gezien. Tot mijn 10e jaar had ik een vader die had spierballen zo groot als gehaktballen. Maar toen ik 10 jaar was, werd mijn vader ziek. Hij kwam in een rolstoel. En hij werd verlamd. En hij kon niet meer lopen. En hij kon zijn arm niet meer hoger doen dan dit. Mijn vader was 33 jaar oud. En hij verloor al zijn kracht. En dat was een hele moeilijke tijd voor ons als gezin. Hij verloor zijn natuurlijke kracht. Velen zijn hier jong. En die zijn in de kracht van hun leven. En dat zie je. Maar sommigen zijn iets ouder. En hun lichaam heeft een hele hoop kracht die ze vroeger hadden, heeft hun lichaam verlaten. En ik heb nog nergens in het ziekenhuis gezien dat de dokter zei van, kom maar hier, ik zie dat je in je been heel veel kracht hebt. Ik haal een beetje kracht weg. En ik plant dat in je armen, zodat je je armen beter kan bewegen. We doen dan bottransplantaties. We doen aan huidtransplantaties, maar krachttransplantaties, dat kunnen we niet. Kracht is geen substantie. Kracht, maar je hebt het wel nodig. Kracht is onzichtbaar, maar je hebt het wel nodig om te kunnen functioneren. Als mijn lichaam geen kracht had, had ik hier ook niet zo kunnen staan. Kracht. Nou, als wij in het natuurlijke al kracht nodig hebben... Om te kunnen functioneren. Om te kunnen nadenken. Om iets te kunnen oppakken. Om te kunnen lopen. Om te kunnen functioneren in deze maatschappij. Des te meer hebben we natuurlijk ook geestelijke kracht nodig. Om geestelijk te kunnen functioneren. kracht. Dat hebben we nodig. Om geestelijk te kunnen functioneren. En daar wil ik met jullie verder over nadenken vanmiddag. Kijk, het doel waarom ons geloof moet bestaan uit de kracht van God, is eigenlijk het volgt. De reden dat God wil dat ons geloof bestaat uit kracht, is om het volgende. Want Gods koninkrijk bestaat niet uit de wijsheid van veel woorden, maar die bestaat uit kracht. Dus als de kracht van de Heilige Geest, als de kracht van Gods Geest zichtbaar wordt in ons leven, dan wordt Gods koninkrijk zichtbaar hier op aarde. Als wij leven door de kracht van de Geest en leven dat burgerschap, dat hemelse burgerschap, dan wordt zichtbaar op deze aarde dat wij zijn van een ander koninkrijk. Dat we zijn van een hemels koninkrijk. Kijk, de fariseeën in de tijd, en in Nederland heb je er ook een hele hoop, en over heel de wereld heb je er een hele hoop, die weten alles van de Bijbel. Ze wisten elk woordje. Maar er was geen kracht. Mensen komen niet tot geloof, mensen worden niet genezen als er voor gebeden wordt, mensen worden niet veranderd van denken als ze preken. Het woord van God doet zijn werking niet. Nee, het brengt mensen verbonden en houdt ze bij Jezus vandaan. Dat is niet de kracht van God. Maar ze weten wel heel veel woorden. Maar Gods doel is dat ons geloof bestaat uit kracht. Waarom? Heel eenvoudig. Dan wordt de hemel zichtbaar op aarde. Als Gods kracht zichtbaar wordt in ons, de opstandingskracht. Want we weten allemaal dat Jezus gestorven was. 3 dagen lag hij daar in het graf. En wat gebeurde er? God wekte hem op. De Vader wekte Jezus Christus op. En hij kreeg dus die hemelse kracht. Die kracht die wij ook hebben ontvangen. Door de Heilige Geest werd de Zoon van God opgewekt in het graf. Dan werd hij wakker en hij stond op in een nieuw lichaam. En hij is de eerste geborene, zeg maar, uit de doden. En diezelfde kracht heeft God ons gegeven. De kracht waarmee Christus is opgewekt. Daar zijn wij ook mee opgewekt. In een nieuw leven. Johannes 15 vers 26 zegt. En Johannes 16 vers 13 zegt. Dat de Heilige Geest gegeven is om ons Jezus te openbaren. Dus als hij de Heilige Geest gegeven is om ons de Heer Jezus te verkondigen. Te openbaren. Maar dan is hij ook ons gegeven om de kracht van Christus zichtbaar in ons te maken. Dus kracht is iets heel belangrijks. Vooral voor de praktijk. Je kan het niet zien. Maar zonder kracht kan je niet natuurlijk functioneren. En je kan niet geestelijk functioneren. Maar mijn vraag. Gewoon eerlijk aan uzelf, aan mij, aan alle gelovigen. Is het doel verwezenlijkt? Is Gods doel verwezenlijk in de kerk vandaag? Is het zichtbaar in de gemeente van Christus? En als we dan handelingen als referentiekader gebruiken? Toen de Heilige Geest werd uitgestort. Toen de Heilige Geest inwoning kwam nemen. In de gelovigen. Toen daar 3000 mensen tot geloof kwamen. De vrucht die dat voortbracht. Laten we handelingen als referentiekader nemen. Gewoon eerlijk aan u. Functioneert dat in uw leven? Want dat was een openbaring van kracht. Toen het zichtbaar dat de Heilige Geest was uitgestort in deze wereld. Toen zagen we de mensen tot geloof komen bij bosjes. 3000 op 1 dag. Ik weet niet hoe druk het daar geweest is. En welke doopplek ze gebruikt hebben. Maar ze hebben in de rij gestaan. Mensen werden genezen, mensen werden veranderd. Mensen die geen geld hadden, kregen geld van hun broeders en zusters. Mensen die geen eten hadden, kregen eten. Gewoon een eerlijke vraag. functioneert dezelfde kracht op dit moment in de gemeente van Christus? Kunnen wij zeggen dat het handeling is in ons midden? Nee. We moeten eerlijk bekennen, nee, het is geen handelingen. En dat moet ons verootmoedigen. Dat moet ons verbreken eigenlijk. Want heel Jeruzalem wist wat er gebeurd was. Heel Jeruzalem wist wat er gaande was. Heel Jeruzalem wist dat Jezus was opgestaan. Heel Jeruzalem wist dat er mensen tot geloof kwamen. Heel Jeruzalem zag dat Jezus werkelijk de Zoon van God was. Maar als we vandaag naar de kerk kijken, zie je kleine groepjes en kleine plekken waar de Heer met kracht werkt. Maar overal, en ik wil echt niet generaliseren, maar overal zie je de wereldgezindheid toenemen. De zonde neemt toe. Het woord van God wordt niet meer aanvaard als het woord van God. De vrijzinnigheid op hele plekken nemen toe. De zonde rondom seksualiteit, dat is normaal gevonden. En men spreekt dat zelfs goed. En het schrift waarschuwt ons dat er vele valse geesten zullen zijn. Vele valse profeten. En vele valse leraren zouden er in deze tijd zijn. En we moeten erkennen dat ze er zijn. Vele leringen, als we die tegen het licht van de schrift houden, dan vallen ze eigenlijk, ja, dan moeten we erkennen. Het is vals. Het is niet van de Heer. Het is niet overeenkomstig het woord van God. Als we kijken hoeveel scheuringen er is in kerken, hoeveel mensen er zijn die hebben geen gemeente verlaten met pijn en verdriet. Hoeveel mensen hebben niet een plek verlaten, niet op een gezonde wijze, omdat er haat en nijd is in de kerken. Is ons dorp waar wij deel van uitmaken, is dat niet een groot getuigenis van die verdeeldheid? Ik las op Wikipedia over Oude Kerk, want ik wou wat meer weten van de historie in de tijd. En op Wikipedia staat gewoon beschreven de ernstige kerkscheuring van de PKN en de herstelde vormde kerk. Wat voor verschrikkelijke spoor dat heeft door dit dorp heeft doortrokken. Functioneert het in ons midden hier? Functioneert het hier in Oude Kerk? Functioneert het hier in de Krimperwaard? Functioneert het in Krimp aan de IJssel? Functioneert het in de regio hier? Zo is een handeling. Is daar de kracht van de Heilige Geest zichtbaar? Gewoon eerlijk. Nee. Nee. Want de grote vijand, die heeft zich opgezet tegen die kracht van God. Die heeft zich opgezet tegen God zelf. En dat is het zonde. Dat is ongeloof. Denk aan onheiligheid. Denk aan angst. Angst is zo'n verschrikkelijke grote vijand van de kracht van God. Maar denk aan het ongeloof. Niet vertrouwen op het woord van God. En denk aan de vele, de hypocrisie die er is in de gemeente van Christus. Vele woorden, vele boeken zijn geschreven. Vele stukken en traktaten zijn geschreven. Er is meer woorden dan kracht. Maar zegt de schrift ons niet dat de letter doodt, maar de geest maakt levend. We weten precies hoe God het wil. We weten precies hoe God het zou willen in ons midden. Maar functioneert het dan ook zo? Nee. Het functioneert niet zo. Lieve broeders en zusters. Van de buitenkant ziet het er allemaal prachtig uit. Maar van de binnenkant is het leeg. Krachteloos. En ik zeg niet dat we helemaal geen kracht hebben. Maar ik heb thuis meegemaakt hoe een verlamming werkt. En ik geloof dat de kerk verlamd is. Wel willen, maar niet kunnen. Wel willen gaan staan, maar niet kunnen gaan staan. Wel willen iets te pakken, maar het niet kunnen. Weet je hoe verschrikkelijk dat is? En dan te bedenken dat Jezus is het hoofd wil redden, en hij heeft daarvoor zijn kinderen nodig, maar die willen niet. Dus hij kan niet. Hij is verlamd. Zou ik dat zo mogen zeggen? Dat het hoofd, Jezus Christus, is niet verlamd. Maar dat een deel van zijn lichaam is wel verlamd. Omdat ze een eigen weg gekozen hebben. Omdat ze een eigen weg gaan. En de Bijbel, het woord van God, niet meer willen aanvaarden. Maar ongelovig zijn geworden. Onheilig zijn geworden. De angst hebben toegelaten. Woorden van filosofie en theologische wijsheid. En wij kennen allemaal deze vijanden. Eén voor één. Van ons. Hebben wij met deze vijanden te worstelen. Iedereen hier. Ik ook. Maar persoonlijk vind ik dat wij als gemeente te veel naar deze vijanden luisteren. We luisteren veel te veel naar het ongeloof. Wat? Wij luisteren veel te veel naar de angsten. Kijk, de Heer Jezus was ook angstig. En Paulus had ook angst. Maar ze luisterden er niet naar. Ze luisterden er niet naar. Ze luisterden naar het woord van God. En ze gingen er doorheen. Wij vereenzelvigen ons veel te vaak met angst. Ja, dat is mijn persoonlijkheid, zeggen we dan. Ja, nee, maar zo ben ik opgevoed, zo ben ik altijd geweest. En we weten ook te vertellen dat dat komt door welke opvoeding. Hoe je vader zich tegen jou gedragen hebt. Of hoe jouw moeder zich tegen jou gedragen hebt. Of leraren, leraressen op school. En we soort van accepteren dat wij angst hebben. Ja, dus zo zijn wij nou eenmaal. We vinden het normaal dat we ongelovig zijn. Ja, want ik heb zo'n slechte relatie met mijn natuurlijke vader gehad, zeggen we dan. En mijn natuurlijke vader was nooit thuis. En als hij thuis was, had hij geen interesse in mij. Hij was altijd bezig met de kerk, of hij was altijd bezig met zijn hobby's, of hij was altijd op reis voor het zakenreis, of wat dan ook. Dus ik heb nooit geliefde gehad van mijn vader. Dus ja, vind je het begrijpelijk dat ik niet geloof dat God een echte vader is? Een stuk ongeloof. En tuurlijk is daar allemaal begrip voor. En natuurlijk weten we dat al, maar zegt de schrift niet dat wij een nieuwe schepping zijn geworden? Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En ik geloof dat wij als gemeente ons te snel vereenzelvigen met ongeloof, met angst, met onheiligheid en misschien ook met heel veel leringen. En dat we het eigenlijk normaal vinden dat dat zo is. En dat we eigenlijk opspringen van vreugde als daar een kracht van God zichtbaar wordt. Als we zien dat God werkt, dan worden we blij. En denk, wauw. Maar eigenlijk is dat het normale christelijke leven. Het normale christelijke leven dat de kracht van God functioneert. En weet u, lieve broers en zussen, wij zijn een nieuwe schepping in Christus. En weet je waar die nieuwe schepping in is? Het woord van God zegt dat zo mooi. In 2 Korinthe, hoofdstuk 4. Ik haal het er zelf even bij. Vers 7. Want wij hebben deze schat niet in aarde kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet van ons. Die schat, dat is dat nieuwe leven wat we ontvangen hebben in Christus Jezus. Dat is Jezus. En weet je waar die nieuwe schat is? in een aardevat. Breekbaar. En in dat breekbare vat, wat woont daar? De alles overtreffende kracht van God. Die kracht is niet van ons. Die kracht is van God. God heeft die kracht. En wat doet hij nou? Die kracht heeft hij nou aan ons gegeven. Die kracht is van de Heilige Geest. Die kracht is niet van ons. Dus wij zijn afhankelijk van God. Je kan nou denken, nou, in mijn leven deugen dus niet. Want ik heb nog te worstelen tegen angst. Je kan nu denken van, ja, in mijn leven, ik faal. Want het functioneert nog niet zoals de Bijbel zou willen dat het functioneert. Of God zou willen. Lieve broeders en zusters, ziet dat nou toch niet zo? Ziet dat niet zo? Als je dat in jouw leven, als je te worstelen hebt met angst, of te worstelen hebt met ongeloof. Als je te worstelen hebt. Met al die filosofieën, een stuk hoogmoed. Dan is dat juist dat God nu zichtbaar worden kan in je leven. Dat is voor juist voor God de mogelijkheid om zichzelf te openbaren in je leven. Dus je hoeft niet jezelf zo te voelen dat je gefaald hebt. Je hoeft niet zo te voelen dat je mislukkeling bent. Nee, projecteer dat nou niet op jezelf. Nee, juist dat. Als je die dingen in je leven ervaart, dan moet het je juist hoop geven. Dan moet het je blij maken. Dan moet het je hoop geven, zeggen, nou kan God, in mij is het niet. Ik leef uit genade, maar nou kan God door mij heen zijn kracht zichtbaar worden. Want elk goed werk, wat dan door mij tot stand komt, dat heeft God gedaan. Dat heeft de Christus gedaan. Dat heeft zijn geest gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Nee, dat wordt juist zichtbaar. En lieve broers en zussen, weet je hoe dat functioneert? Weet je hoe dat functioneert praktisch? Dat Gods kracht in ons binnenste zichtbaar wordt. En dat dat naar buiten komt. Dan willen we eerst eens beginnen met woord en geest. Het woord van God en de geest van God zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Die zijn met elkaar verbonden. Dat is een eenheid. Het woord van God en de Heilige Geest is een eenheid. Nou, laten we eens... Ik ga gewoon even naar de bergreden bladeren. We pikken er gewoon even een paar teksten uit. Hoofdstuk 5, 6 en 7 uit Matteüs. De bergreden. Staat vol met wijsheid. Nou, laat ik er eens uitpakken. Matteüs 6. Vers 14. Gewoon even vers over vergeving. Want als u de mensen overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Vers 12. Vergeef ons onze schulden, vragen we dan aan de Heer, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Dit is het woord van God. Vergeving. Een heel groot punt. God kan ons niet vergeven als wij anderen ook niet vergeven. Maar als je dat moeilijk vindt en lastig vindt, wat doe je dan? Heel praktisch, je pakt dit woord vast. Zoals ik dat nou letterlijk met mijn handen beetpak. Maar dat doe je dan van binnen, in je hoofd, in je verstand, in je geest. Je pakt dat woord van God vast. Als iemand jou pijn hebt aangedaan en je voelt de rechtvaardigheid naar boven komen. Je voelt dan in je binnenste een soort van een boosheid. Of je voelt jezelf beschadigd. Je voelt jezelf pijn gedaan worden. Dan ben je in staat om niet te vergeven. Nee, dat kan je vanuit jezelf ook niet, liever. Dat kan ook niet, broeder en zuster. Dat lukt ook niet. Maar Gods woord zegt dat. Want als u de mensen overtredingen vergeeft, dan zeg je, Heer, ik geef me kracht Wat? Vers 12 zegt het nog mooier. En vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaren vergeven. Dus eigenlijk, Heere, vergeef mij zoals ik anderen vergeef. Dat zeg je. Heere, vergeef mij zoals u anderen. Dus als jij niet vergeeft, kan God je ook niet vergeven. Dat zegt vers 15 ook. Nou, wat doe je dan? Dan pak je de woord, zeg Heere, ik vergeef. En vergeving is een beslissing met je verstand. En in mijn eigen leven heb ik het ervaren dat mensen me onrechtvaardig behandeld hadden. En toen ik op mijn knieën ga en zeg, Heere, ik vergeef het ze, Heere. En van binnen ervaarde ik een weerstand. En als ik er ging aan denken, dan voelde ik de pijn. En als ik er weer om dacht, dan voelde ik nog meer pijn. Maar op een duur merkte ik dat de pijn verdween, dat de weerstand verdween en dat het waarlijk vergeving was. Dus dat mijn gevoel naar dezelfde hoogte ging als de keuze die ik gemaakt had op grond van Gods woord. Toen merkte ik dat Gods woord, dat de Heilige Geest de situatie zo bewerkte, dat Gods woord kracht in mij deed. Vergeving. Nou, kijk eens naar vers 34. Ook zo dicht. Gewoon dagelijks. Dat zijn van die dagelijkse dingen. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Wie van u denkt regelmatig na over de dag van morgen of de dag van overmorgen, wat je allemaal moet doen? En brengt dat geen stress teweeg? Brengt dat geen zorgen teweeg? Je kan zorgen hebben met geld. Je kan zorgen hebben over je familie, over je gezin, over je gezondheid, of over omstandigheden, of hoe het allemaal moet. Gewoon eenvoudig bezorgdheid. De Heere zegt heel eenvoudig, wees niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Ik weet ook niet hoe het morgen moet. Ik heb zo'n stapel werk, ik weet het niet. Maar God weet het. Nou, God geeft, stel ons, wees niet bezorgd. Nou, wat moet je dan? Loslaten. Je moet de gedachten over morgen loslaten. Nou, heel praktisch. Je pakt dus weer dit woord op. Je hebt dit woord gelezen. Nou, als daar geen kracht in dat woord zou zitten. Als je dat niet gelooft, dan komen we zo meteen bij het geloof. Dan zal dit woord ook geen kracht doen. Als je zegt, ja, dan kan God wel mooi opschrijven. Maar de situatie is helemaal zo dat ik morgen heel veel moet doen. Ja, dat is... Nee, als je dit woord aanvaard als het woord van God. Dan gaat dit woord kracht doen. Want dan gaat je die zorgen bij de Heer brengen. En dan gaat je je losmaken. En ik heb zo vaak al in mijn leven gemerkt. Als ik gewoon de keuze maakte om niet bezorgd te zijn, maar te vertrouwen op God. Hij leidt je agenda. Hij leidt de gesprekken. Hij leidt de omstandigheden. Hij zelfs geeft je kracht. In elke situatie. Bezorgd zijn is eigenlijk ook een vorm van angst. Bang dat jij de controle verliest. En de Heer vraagt heel eenvoudig. Om dit woord te gehoorzamen. Dan zal de Heilige Geest dat woord, in dat woord zit kracht. En daarom vond ik het ook zo geweldig mooi wat Rick net voorlas. Ik geloof echt dat het van de Heer was. Over de tong. Maar daarom kom ik zo meteen op. Het woord doet dan zijn kracht en dan ontspan je en de vrede van God zal neerdalen in je hart. Ik heb het al meerdere malen in mijn persoonlijk leven ervaren. Een belofte. Nou, hoofdstuk 7 vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en er zal voor u open gedaan worden. Want in ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, zal open gedaan worden. Dit is een woord van God. Dit is een belofte. En we kunnen in zoveel verschillende situaties zijn in ons leven. De Heere vraagt heel eenvoudig. Bid en u zal ontvangen. Zoekt en gij zult vinden. Als je dit woord niet gelooft, dan gaat het ook geen kracht in je doen. En ik weet zelf, jaren geleden, een klein voorbeeldje, bad ik. En ik zeg, Heere, ik begrijp er niks van heel de uitverkiezing. Ik raak er elke keer van in de war. Wilt u het mij openbaren? En ik wist toen, ik heb tot, in geloof heb ik dat toen gebeden. Ik heb dat aan de Heere gegeven. En de Heer heeft me een aantal jaren later pas. Want toen was ik er schijnbaar pas rijp voor. Daarvoor denk ik niet. Heeft hij het me geopenbaard? Toen viel dat open voor je. Want Gods wil, Gods geest verleent zijn kracht aan het woord van God. Dat moet je altijd vasthouden. Gods geest verleent zijn kracht aan dit woord. Denk aan de geestelijke strijd. 2 Korinther 10, onder andere, vers 4 en 5. Waar de Heer zegt dat we onze gedachten onder de gehoorzaamheid van Christus moeten brengen. Dat we de gedachten gevangen moeten nemen. Nou, je hoofd kan vol zitten met onreine gedachten. Je hoofd kan vol zitten met drukte en bezorgdheid. Het kan één grote schaal met spaghetti zijn in je hoofd. En dan vraagt hij heel vaak om die gedachten te brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Eén voor één. En dan schieten ze nog een keer terug ook. Eén voor één. Dat zijn woorden van God. En als je daarin gehoorzaamt, dan, als je dat dan in gehoorzaamt, dan verleent Gods geest kracht aan dat woord. En dan wordt dat woord werkzaam in je. Door het geloof ontvang je dan die belofte. Dus die beloftes die ik net eenvoudig heb opgenoemd, wees dan niet bezorgd. Bid en u zal gegeven worden. Over de geestelijke strijd. God, door het geloof, heb je daar deel aan. Als je deze woorden gelooft, dan gaat dat functioneren in je leven. Dan wordt dat een werkelijkheid. Dan wordt dat deel van je identiteit. Dan wordt dat, ik geloof zelfs, deel van je RNA. En van je DNA. Dat is wat ik persoonlijk geloof. Dan wordt dat deel van je. Dan zeg je van zo'n broeder die een aantal jaar de Heer kent. En dan zie je dat het woord van God in hem gestaan. Ja, en dan zeg je van, en die heb hem nooit ingezien. Ja, op die broeder kan ik, dat is een standvastige broeder. Daar kan ik op vertrouwen. Als hij ja zegt, dan is het een ja. Als hij nee zegt, dan is het een nee. Maar je weet niet hoe het 20 jaar daarvoor was. Misschien was het precies het tegenovergestelde. En ik weet nog van broeders dat het zo was. Maar dan heeft God dat in die broeder of zuster gebouwd. Die overvloed van liefde, dat overvloed van geduld, de overvloed van genade. Dat is niet uit die persoon zelf, dat heeft God gebouwd. Omdat ze het woord van God hebben aanvaard en dat woord gehoorzaamd hebben. Dus dat woord van God, lieve broeders, moeten we actief vastpakken. Moeten we actief aanvaarden. Dat woord moeten we actief geloven. Het is niet zo'n automatisme van Heere God, het gaat niet goed in mijn huwelijk. Wilt u me alsjeblieft verlossen van deze problemen? En dan ga je met je armen over elkaar zitten. Nee, zo werkt dat niet. Nee, dan moet je de principes van Gods woord vastpakken. Die moet je aannemen. En die moet je gaan gehoorzamen. 1. In het licht te wandelen. 2. De ander uitnemen daarachter dan jezelf. 3. Liefde hebben. 4. Te vergeven elke keer als je man of je vrouw iets bij je doet waar je verdrietig van wordt. 5. Dan moet je die principes gaan vastpakken. Een tweede mijl lopen in plaats van 1 mijl lopen. Als iemand vraagt, kan je dat voor mij doen? Ja, is goed, ik zal de rest ook doen. Dat zijn de principes die God geeft. Want als je die principes gaat vastpakt en daar gehoorzaam aan wordt, dan gaat je huwelijk verbeteren. Dan komt daar een zegen in je huwelijk. Dan wordt je huwelijk een beeld van Christus en zijn bruid. Dat is niet van, Heer, wilt u dat alsjeblieft doen en je gaat weer verder met je normale leven. Zo werkt het niet. Wij moeten dat woord van God vastpakken en in zijn totaliteit gehoorzamen. En dan zal je merken, dan verander je leven. Dan wordt de kracht van God zichtbaar in je leven. Het geloven gebed bijvoorbeeld. De Heer, als wij gewoon in het geloof de Heer vragen, in het vertrouwen, dan gaat de Heer naar je los. Want God is een Vader die luistert. God is een God die hoort. Ook eenvoudig vertrouwen hebben. Als de Heer je gaven hebt toegedeeld. Misschien heeft u wel de gave van onderscheiding gekregen. Misschien heeft u wel de gave van barmhartigheid gekregen. Misschien heeft u wel de gave van wijsheid gekregen. Misschien heeft hij wel de gave van genezing ontvangen. Dan moet je ook vertrouwen dat de Heere zijn kracht eraan gaat verlenen als je dat gebruikt tot eer van hem. Want de Heere deelt het uit. De ene krijgt het permanent, de andere krijgt het per situatie. Maar die kracht is van hem. Die kracht is van hem. Hij verleent de kracht. En hij laat de dingen tot stand komen in je leven. En daarom, lieve broeder en zuster. Ik moet één keer denken aan Romeinen 7, vers 23. Misschien even goed dat we die even opzoeken. Romeinen 7, vers 23. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Misschien heeft u te worstelen met ongeloof. Misschien heb je te worstelen met angst. Misschien heb je te worstelen met de letter. Misschien heeft u te worstelen met onheiligheid. Wat het ook in uw leven mag zijn. Maar dan zegt de schrift van God dat je bidt en ontvangt. Of laat los en u zal losgelaten worden. Nog zo'n woord. En dan, dat weet je met je hoofd. Want je hebt het gelezen met je verstand. Je hebt dat gelezen. Je las dat in de Bijbel vanmorgen bijvoorbeeld in je stille tijd. Om God te lenden van je verstand. Ik ben van de week in Brazilië geweest. Ik heb dat daar nodig gehad. Ik kreeg dat vorige week al. En halverwege de week kreeg ik het één keer in de gaten. Oh ja, dat was voor mij persoonlijk bedoeld. Ik dacht natuurlijk dat ik het eerst aan iemand anders moest geven. Nee, het was voor mij bedoeld. Ik moest de lenden van mijn verstand strak trekken. Het was een goede zakelijke rit, maar emotioneel heel erg zwaar. Ik moest mijn verstand erbij houden. Ik moest vertrouwen op de Heilige Geest. Ik moest vertrouwen op het woord van God. En dan geeft de Heer eens een woord. Maar dan van binnen heb je gevoelens die er tegenin gaan. Laat los en je zal losgelaten worden. Ja, maar als ik het loslaat, wat dan? Ja, maar dit. Ja, maar dat. Dus dan is daar in jouw leden, in jouw binnenste, is er een wet die strijd voert tegen jouw verstand. Want in je verstand ken je het woord van God. Dat voert dan strijd. Als u dan te strijden hebt daartegen. Als u te strijden hebt met angst, met onheiligheid, met zonde, met ongeloof. Dan wil ik je vandaag oproepen, bekeert u. Bekeer van je zonde. Zoek een broeder op. Laat God weer opnieuw zijn kracht aan je toevertrouwen. Laat God dat doen. Ga terug. Bekeer je. Want dan zal je merken dat God dan zijn kracht weer terug zal geven. Want als Gods geest iets doet, dan komt het volgende zichtbaar. Als Gods geest iets bewerkt, dan zie je de volgende vrucht omschijnen. Als je in een appelboom gaat lopen, dan weet je aan de vruchten die aan die boom hangen dat het een appelboom is. Want er hangen van die mooie rode appels aan. Er hangen meestal geen peren aan. Nee, appels. Nou, dus je weet dus ook, als iemand leeft, als Gods geest iets bewerkt, wat kom je dan tegen? Liefde. Hé, word je hart zacht. Of zie je iemand anders veranderen. Maar weet je wat je nog meer ziet? Je ziet blijdschap. Blijdschap. Vreugde. Je ziet vrede. Hé, de strijd is gestopt. Hé, geduld. Ervaar je in één keer je binnenste dat je geduld hebt bij mensen waar je eerder helemaal geen geduld mee had. Wauw. Want je hebt Gods woord vastgepakt, je hebt dat aanvaard en Gods geest wordt daardoor zichtbaar dat hij in jou iets gebouwd hebt met zijn kracht. Zijn kracht geeft jou geduld. Zijn kracht geeft jou liefde. Zijn kracht geeft jou vrede. Zijn kracht geeft jou vreugde. Maar in één keer zie je een stuk vriendelijkheid ook. In één keer wordt vriendelijkheid zichtbaar. Of goedheid. Heb je een zuster of een broeder in de gemeente waar je eigenlijk niks mee hebt? En Gods woord zegt bijvoorbeeld tegen, bid voor hem. En dan doe je dat en één keer ervaar je na een paar weken in je binnenste een stuk ontvankelijkheid naar die broeder of zuster toe. Oh, dat is eigenlijk toch helemaal niet zo'n verkeerd persoon. Nee, hij leeft net zoals mij uit genade. Oh, een stuk ontvankelijkheid, een stuk liefde, een stuk goedheid. En geloof. Je ontvangt geloof in het woord van God. Een zachtmoedigheid, een zelfbeheersing. In één keer merk je jezelf dat daar kracht, een kracht in je binnenste is. Dat je bijvoorbeeld niet meer te worstelen met een woedeaanval. Eén keer ervaar je in je binnenste kracht dat je niet meer zo teruggetrokken bent. Maar dat je vrijmoedigheid hebt om wat te delen. En één keer in je binnenste ervaar je kracht dat je het niet meer doet wat anderen over je zeggen. Maar dat je leeft uit genade, je komt vrij. En één keer ervaar je in je binnenste kracht een fijngevoeligheid die je eerst niet had. Hey, ik was helemaal niet fijngevoelig. Dus dan heb je een geestelijke kracht voor nodig om fijngevoelig te zijn. Daar helpt de Heer je bij. Dat wordt dan zichtbaar. Dan merk je ook dat een stuk vlees gekruisigd wordt. Dus heel concreet wil ik eigenlijk vanmiddag gewoon met jullie praten. Als daar in je leven gewoon, dat je met dingen worstelt, bekeer je van, werp je weer opnieuw aan de voeten van de Heer. En geloof in zijn woord. Vertrouw in de kracht van de Heilige Geest. Vertrouw dat hij met je is. Zo vaak, als ik hier moet preken, moet ik vertrouwen op de kracht van Gods Geest. Want ik weet soms helemaal niet hoe het moet. Dan moet je vertrouwen. Kijk, en elk mens heeft geloof. Elk mens die geboren wordt, die krijgt geloof. Heel eenvoudig. Wij geloven allemaal wie onze vader en moeder is. Als ik aan iemand van jou vraag, wie is je vader of wie is je moeder? Als ze nog leven, dan wijs je ze zo aan. Daar twijfel je geen seconde over. Als iemand bijvoorbeeld aan de telefoon krijgt en die zegt van, ik heet Alex en ik kom uit Krimpen. En ik wil graag een afspraak maken, want ik zag dat hij een fiets te koop heb op Marktplaats. Je hoort alleen maar zijn stem. Van die man. Hij doet de telefoon uit, je maakt een afspraak, je doet de telefoon uit. Wat zeg je dan als je thuis? Ja, Alex uit Krimpen, die komt kijken bij de fiets, van misschien wilt hij wel kopen. Je gelooft dat het Alex is, je hebt hem nog helemaal niet gezien. Je hebt hem nog nooit gezien. En je gelooft dat die man Alex heet. Kijk, dit is het woord van God. Hiermee spreekt God tot ons. En wij zeggen van ja, dit is zo'n groot woord. Ja, dat kan 2000 jaar oud. Dat kan geen waarheid zijn. Dat kan niet van God zijn. Natuurlijk wel. Dus het geloof wat wij gewoon eenvoudig hebben in het telefoongesprek. Als we datzelfde geloof gewoon loslaten op het woord van God, dan zal dat ook zijn werking doen. Hebben we daar ooit eens over nagedacht? En ik had het niet verwacht, maar ik heb hier opgeschreven, zoals ik geloof dat mijn ma is, want ik heb nooit DNA-onderzoek laten doen, geloof ik dat ze mijn ma is. Maar zo geloof ik ook dat mijn God mijn vader is. Dus als wij eenvoudig geloven dat Gods woord het woord van God is. En dat praktisch toepassen in ons leven. Dan gaat Gods geest dat in ons bewerken en wordt zijn kracht zichtbaar. Heel eenvoudig. Zo wordt Gods kracht zichtbaar in onze levens. Dat is niet iets van hocus pocus Pilatus pas. Nee, de kracht van God wordt zichtbaar als je eenvoudig zijn woord gehoorzaam en gelooft en daarnaar handelt in een afhankelijkheid en navolgt. Dan wordt dat zichtbaar. Dan gaat God dat doen. Dan word je die standvastige vrouw. Dan word je die standvastige man. Dan word je die liefhebbende man. Dan word je die geduldige vrouw. Dan word je die persoon die God wil dat we worden, want zeg Romeinen 8 vers 26 niet, nee vers 29, dat wij uitverkoren zijn om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig gemaakt te worden. U bent uitverkoren om aan zijn beeld gelijkvormig te worden. En weet je, als dat dan gebeurt, als we dan in het geloof Gods woord aannemen, als we in geloof van God in ons laten werken, zijn geest in ons zijn werking laten doen, vertrouwen op de zalving die wij ontvangen hebben, de zalving van de Heilige Geest, als we gewoon eenvoudig vertrouwen dat Hij met ons is, dat Hij in ons is, dat Hij bij ons is, wie wordt dan zichtbaar in ons leven? Jezus. Wie wordt er dan verheerlijkt als Jezus zichtbaar wordt in ons leven? De Vader. Heel eenvoudig. Dus ik hoop, heel eenvoudig, lieve broers en zussen, dat deze prediking jullie zal helpen, deze middag, om de kracht van de Geest en het woord van God in zijn volheid te aanvaarden. En als God zijn woord, als het woord van God rijkelijk in ons woont, en als we daar geloof aan hechten, dan zal dat woord in ons volbrengen wat God wil dat het zal doen. Wij kunnen gebonden zijn door in de gevangenis te zitten, maar Gods woord is niet gebonden en het zal doen wat hem behaagt. Dat is wat Gods woord doet. En wilt u niet dat de Vader verheerlijkt wordt? Wie wilt er niet dat de Vader verheerlijkt wordt? Ik zie geen vingers. Als jullie allemaal willen dat de Vader verheerlijkt wordt, aanvaard zijn geest dan en zijn woord in de volheid die God ons geopenbaard heeft. En als je daarmee worstelt en als je gezondigd hebt, bekeer je vandaag, heden indien u zijn stem hoort. Verhard je hart vandaag niet, maar laat u leiden door God en laat de vrede van God je hart binnenkomen. Dat is maar in alle... Ik wenste, maar ook daarin moet ik vertrouwen dat de God dat in jullie uitwerkt, dat ik het in ieder hart zo in kon gieten met een trechter. Hij is zo waardevol, lieve broeders en zusters. Hij is zo genadig. Hij wil zo graag in die aarde Vader zijn heerlijkheid laten, uit voort laten komen. En elk kind van God leeft uit genade. Ook degene waar je van denkt dat dat grote godsmannen zijn, waren mannen en zijn mannen en vrouwen die leven uit genade. En alles wat ze ontvangen hebben, hebben ze ontvangen van God. Maar omdat ze geloofden, hebben ze meer ontvangen dan degene die niet geloven. Laten we daarom vandaag de keuze maken om te geloven in Gods woord. En de volle waarheid te aanvaarden. Zodat wij naar het beeld van Christus gelijkvormig gemaakt kunnen worden. Amen. Laten we danken. Vader in de hemel, ik wil u bedanken dat u de kracht van de Heilige Geest, dat die kracht, dat u kracht verleent aan het woord van God. En ik bid echt, Heer, dat het woord van God zijn kracht zal doen in al onze harten. Heer, ik wil bidden dat het geloof zal toenemen in uw woord. En Heer, als daar vijanden zijn, dan wil ik u bidden dat u ons daarvan komt te verlossen. Van elke vijand van het woord van God, Heer. Heer, of dat nou in ons verstand is, of in ons gevoel is, of in ons DNA is, of weet ik waar het allemaal in zit, Heer. Heer, het gaat maar om één ding. Dat u verheerlijkt wordt door ons leven heen. Dank u wel dat wij zwak zijn, Heer. Dank u wel. Dat juist in onze zwakheid uw kracht wordt volbracht, Heer. Heer, en daarom bid ik, Heer, voor elke broeder en zuster, dat ze zwakker zullen worden in zichzelf. Dat ze zelf minder zullen worden. Zodat Hij meer kan worden. Christus Jezus. En Heer, als daar weerstand is tegen die zwakheid, Heer, dan bid ik, Heer, dat ze leren het kruis op te nemen. Om u na te volgen en zichzelf te verloochenen. Want in onze zwakheid wordt uw kracht volbracht, Heere. Dank u wel. Amen.